Volgens mij hoor ik een vogel, of niet? Zelfs vindt de mus een huis, dacht ik aan, maar het klinkt niet als een mus. Een grote mus. Nou, ik hoop dat we er niet al te veel last van hebben. Om nu die vogel te gaan pakken is ook wat. Dus, het is een kraai of een, ja. Nou goed, we hopen dat hij zich gedijst houdt en dat u een beetje ontspannen kunt zitten toch. Het doet niks, het is geen roofvogel, dat scheelt. Goed, eerste afkondigingen namens de kerkraad. Donderdag aanstaande 15 juni is de tweede koffiemiddag voor dorpsbewoners en belangstellenden en gemeenteleden. Kerk is open voor iedereen. Als u nou mensen weet van u zegt, nou, eenzaam, neem ze mee. Kerk is open om te bekijken en er is ook, zijn genoeg mensen om mee te spreken. Dan hartelijk welkom. Aanstaande zondagavond, let u daarop, zal er voorbereiding zijn op de viering van het heilig avondmaal. Tot slot de collecte. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Tot en met de zomervakantie hoop ik met u stil te staan bij Psalm 23. Zes versen, dus zes keer Psalm 23. Vanavond het eerste vers, vandaar dat we ook zingen. Psalm 23, het eerste vers, de God des heils wil mij ten herder wezen. We zingen samen Psalm 23, het eerste vers. Het hele Oude Testament is eigenlijk één grote afspiegeling van dat God herder is. En artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis die vat dat samen. Ik kom straks ook terug in de preek. We belijden het geloof daarom met artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarna zingen we psalm 37, het tweede vers. Verlustig u met blijdschap in de Heere. Psalm 37, vers 2. Nadat we artikel 17 van de geloofsbelijdenis beleden hebben. Wij beleiden daar het volgende. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevend voor hem vluchtte. En heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die zou worden uit een vrouw, om de kop van de slang, de duivel, te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. Amen. Lezen dus samen uit de schrift, psalm 23. Psalm 23. Wij lezen daar Gods woord als volgt. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immer zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Tot zover psalm 23. Vers 1 is dus uitgangspunt voor de verkondiging vanavond. Over bekende woorden. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. In de voorbeden denken wij aan Els den Boer. De moeder van Els den Boer is afgelopen dinsdag overleden. En wordt morgen begraven. Heel wat voor haar zo vlak na het overlijden van haar man. We denken ook aan Janneke Roos, die ver bij ons vandaan is, op reis is en christenen met een groep andere medechristenen mag vertroosten. en bemoedigen. Zullen we samen Gods aangezicht zoeken in het gebed? Laten wij bidden. Groot is uw trouw, o Heer. Iedere dag is een nieuw. En zeker op zondag is dat dubbel. Omdat u het begin van de week inluidt. En wij hier mogen komen om de eerste dag van de week af te zonderen, apart te zetten voor u. Zoals u dat zelf ook gedaan hebt. In de schepping al, 6 dagen werkte u aan dat prachtige bouwwerk, waar we alleen maar stil van kunnen worden als we erop letten, er oog voor krijgen. De 7e dag rustte u, u heiligde de dag van u, opdat wij die 1e dag voor u zouden wijden. Om zo alle dagen van de week te leven voor uw aangezicht. Want wat hebben we die zondag nodig? Vanavond zal het gaan over Psalm 23, de herder en de schapen. En heren, we belijden u dat schapen, en dat zijn we, 1 voor 1, zo eigenzinnig zijn dat we de weg zo weer kwijt zijn, de herder uit het oog verloren hebben en daar soms ook helemaal niet wakker van liggen, onze eigen weg uitstippelen. Maar hier zijn we gekomen om ons te laten corrigeren door de goede herder die de weg wijst die de schapen moeten gaan. De herder die zijn eigen leven gaf, die zelf schaap werd om verloren schapen tot schapen van uw weide te maken. U werd als een lam naar de slachtbank geleid. Het zwaard trof u, o herder van Israël. Opdat wij vrij uit zouden gaan. Wat een machtig wonder. We bidden, Heere, dat we, als wij erin mogen delen door het geloof, mogen weten, hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven, dat we ook vanavond met het oog op die herder gericht mogen luisteren. En dat we in verwondering naar huis mogen gaan. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Want deze plek is toch de plek waar u de schapen inspecteert, waar u ze in het oog vat en waar u bemoedigt, vertroost, aanspoort om in de grazige weiden van het woord te blijven. En als het moeilijk is en moeilijk wordt, en dat is ook eigen aan het leven van een schaap, er zijn ook periodes dat het niet gaat, dat het allemaal moeizaam gaat, dat we er zwaar doorheen zitten, dat u dan juist in die tijden het ons doet weten. Ik ben erbij. Gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. We bidden dat voor elkaar. Juist als we in zo'n dal zitten vandaag. Een dal wat we even geleden niet zagen aankomen, maar ineens raakten we erin. Of het ging heel geleidelijk. Maar we zitten ermee. En we zien u niet. En we merken niets van uw aanwezigheid. Laat het dan zo mogen zijn dat vanavond uw stok en uw staf ons vertroosten. Dat u in de verkondiging van het woord ons zo nabij komt. Dat u ons doet weten, ik ken u bij name. Niemand zal u uit mijn hand rukken. We bidden, Heere, dat we aan de voeten van de goede herder vanavond mogen verkeren. Dat we zijn stem horen, want dat staat toch in uw woord, dat de schapen uw stem kennen. En u bent gekomen om de schapen leven te geven, weide te laten vinden, maar ook overvloed te laten hebben. O, bewaar ons, Heere, voor een karig leven. Een karig leven van genade, omdat wij zo weinig van u verwachten. Geef ons veel verwachting van u. Als we u mogen kennen en met u wandelen, dat we verlangen naar meer omgang met u. Laat de serie van Psalm 23 in de komende weken gezegend mogen worden. Dat de schaapskudde van Abbebroek als geheel, maar ook ieder afzonderlijk, die goede herder in het oog mag krijgen. Omdat we zonder die herder ook voor eigen rekening leven en moeten sterven. Zegen ons zo samen, heren. Als we denken aan de herder, dan denken wij in de eerste plaats ook aan uw volk Israël. Want in eerste instantie bent u herder geweest van dat volk. We gaan het straks ook zingen. Getrouwe herder, breng Israël weer en vertoon het aangezicht van uw gezalfde aan uw volk. Geef dat dit volk de herder mag kennen als de goede herder in Jezus Christus. En het is een groot wonder. We zijn rijk begenadigd dat we als heidevolkeren onder de goede leiding van dezezelfde goede herder mogen verkeren. Dezelfde herder, één kudde, zo zal het worden. We bidden, heren, dat we in het verlangen naar die toekomst ook de handen uit de mouwen mogen steken, omdat het bid en werk is. Om alles wat scheiding maakt tussen schapen van dezelfde stal weg te halen. Om ons niet neer te laten leggen bij de toestand, de huidige toestand van het kerkelijke leven. Om ons niet terug te trekken in onze veilige hokken en vakken. Maar dat we in de verbondenheid met allen die uw naam kennen en liefhebben, mogen werken aan de eenheid. We bidden, heren, gedenk uw wereldkerk. Zegen Janneke, die een klein deel van die wereldkerk mag bezoeken en met vele anderen ook christenen mag bemoedigen en vertroosten. Help haar, heren, ook als ze vanavond een ontmoeting hebben met ex-moslims. Wat bijzonder, heren, dat u moslims die eerst in de ban van het doen verkeerde, dat u die ban gebroken hebt en dat ze door genade mogen zeggen: Jezus Christus is mijn leven geworden. Sterkt u haar en geeft dat ze tot zegen mag zijn. We bidden u voor Els den Boer, van wie wij hoorden dat haar moeder in de achterliggende week overleden is. Wat een diepe droefheid nu ze ook al het verdriet heeft van het overlijden van haar man, nu opnieuw verdriet voor haar. Gedenk haar, heren, geef haar alles wat ze nodig heeft. Mag zij, als ze vanavond meeluistert, ook ervaren in de aanloop naar morgen: de Heere is ook mijn herder en daarom alleen ontbreekt mij niets, al mis ik zoveel. Heren, mag dat het geheim zijn waardoor ze er toch niet aan onderdoor gaat, maar het mag zeggen met Asaf: hij is mijn deel in eeuwigheid. Sterk ons zo alle, heren, geef ons kracht om te luisteren. Wees ook met de jongeren. We bidden, heren, dat ook zij in deze herder hun heil mogen hebben en zien. Zegen ons zo alle, ook als we thuis meeluisteren. Hoor ons gebed in de naam van de overste herder van de schapen. Uit genade. Amen. We gaan samen zingen, Psalm 80. Psalm 80, vers 1, 2 en 11. Psalm 80, profetie, dat God zich zal ontfermen over Israël. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroos door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid. De tweede en ook het elfde, getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. We zingen Psalm 80, vers 1, 2 en 11. Gemeente, misschien hebt u wel eens van zijn naam gehoord. Dominee Kok, inmiddels al overleden. Ik bedoel de hervormde dominee Kok, die ook in de Maranatha-kerk van Rotterdam heeft gestaan. Hij vertelde in een preek, toen hij al op leeftijd was, dat hij als jonge, onervaren dominee in zijn eerste gemeente op bezoek kwam bij een zieke. En aan het eind van dat bezoek las hij Psalm 23. En toen hij Psalm 23 uitgelezen had, vroeg die man: dominee, ik ga toch niet dood? Jazeker, zei dominee Kok. Hoe weet u dat? Ja, dat staat in de Bijbel. Waarom las u Psalm 23 eigenlijk? Is dat om mij ervan te overtuigen dat ik moet sterven? Nou, dat was niet de allereerste bedoeling van dominee Kok. Maar dat bracht hem wel bij de opmerking, en dat is denk ik waar, dat Psalm 23 vaak uitsluitend voor de ziekenhuizen en bij de uitvaarten gelezen wordt en uitgelegd wordt. Psalm 23, ja, dat denken wij misschien. Denkt u daar ook wel aan? Dacht u daar ook wel aan toen die psalm op het bord stond? Aan een uitvaart in uw familie? Want het komt nogal eens voor dat Psalm 23 dan bemediteerd wordt. En dat kan heel goed zijn. Maar wat zou het jammer zijn? Het zou trouwens ook heel ongepast zijn om Psalm 23 te bewaren voor het eind van je leven. Alsof je gebrekkig moet zijn en ziek moet zijn, bijna aan het eind van je leven moet zijn, om Psalm 23 te lezen en de inhoud ervan je eigen te maken. Psalm 23, gemeente, is een psalm bij uitstek die in het volle leven beleden moet worden. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Laten we vanavond bij die inzet van deze psalm eens stilstaan. Wat betekent dat nou? Wat heeft het ons te zeggen? De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. De Heere is mijn herder. Twee gedachten daarbij. In de eerste plaats betekent het leven onder Gods hoede. De Heere is mijn herder. Leven onder Gods hoede. En in de tweede plaats leven van Gods overvloed. Mij ontbreekt niets. Dus leven onder Gods hoede en leven van Gods overvloed. In de eerste plaats dus leven onder Gods hoede. Gemeente, om maar met de deur in huis te vallen. Wat wil deze psalm jou vanavond, u vanavond zeggen? Dit. Dat God een herder is. Ik weet niet welke denkbeelden je hebt van God. Die hebben wij allemaal. Denkbeelden. En weet je waarom we in de kerk komen? Om onze denkbeelden te laten corrigeren. Een denkbeeld, beeldvorming over iemand anders, in het menselijke verkeer bedoel ik dan, kan heel belemmerend werken in het contact. Het kan zelfs zover komen dat het beeld wat u hebt van iemand anders in de gemeente of waar dan ook ervoor kan zorgen dat u nooit meer met die ander in contact treedt. Omdat u denkt dat die ander arrogant is of hoogmoedig is of trots of verwaand of jaloers of wat dan ook. Allerlei negatieve dingen. U hebt dat gehoord van andere mensen en u hebt er zelf ook een beeld bij gekregen. Beeldvorming kan funest zijn om een relatie te laten gelukken. Er is heel wat voor nodig voor een mens om beeldvorming af te leggen. Zelfverloochening. Als je van horen zeggen hebt dat iemand zus of zo is, kun je alleen maar kijken of dat waar is door met die ander in contact te treden. Maar dat betekent dat je jezelf moet verloochenen. En dat is niet al te makkelijk voor ons mensen. Nou, als het nou in het menselijk verkeer al zo werkt, dat beeldvorming ons een heel verkeerd beeld van iemand kan geven. Dan werkt dat ook zo met God. C.S. Lewis heeft gezegd dat ieder denkbeeld dat wij ons vormen van God, dat genadig verbrijzeld moet worden. Eigenlijk is er een soort beeldenstorm nodig, keer op keer, in ons leven. Een beeldenstorm, omdat onze denkbeelden van God zo verkeerd kunnen zijn, zo eenzijdig kunnen zijn. Nou, nu is psalm 23 de psalm. Waar God als het ware bij u, bij jou, met de deur in huis valt en zegt, ik ben een herder. Wie denkt dat deze psalm alleen maar een ervaring is van iemand uit het verleden, subjectief dus, die heeft het mis. Natuurlijk, het staat boven een psalm van David. Je kunt zeggen, nou, dat is Davids beleving, Davids ervaring. Maar ja, wat heb ik daar nou aan? Gemeente, het is niet allereerst Davids ervaring. Weet je waarom niet? Omdat God in de geschiedenis zo bekend stond als de herder van Israël. De psalmen zingen dat trouwens dan, psalm 78. God voerde zijn volk als schapen en leidde hen als een kudde in de woestijn. Zo stond God bekend bij het volk van Israël. Het was de herder die zijn volk bij de hand nam, uitleidde uit Egypte, door de woestijn leidde en uiteindelijk in het land Kanaan bracht. De herder van Israël, dat is God. Ja, dan moet je eens even nagaan, hè, hoe dat volk zich gedragen heeft. Nou, echt als schapen, hoor. Als schapen zonder herder vaak. Ik hoef maar een paar dingen te noemen, die woestijnreis. Wat een geklaag, wat een gemopper was er niet. Waar is God? Is dit nou de herder die ons geleid heeft uit Egypte? Waren we maar in Egypte gebleven? Hier gaan we dood van de honger. Hier komen we om. Denkbeelden van God. Die helemaal niet kloppen. Die werden daar in de woestijn uitgesproken. Mensen werden erom meegesleurd. En Mozes maar corrigeren. God is de herder geweest. Nou, met zo'n volk, zo'n koppig, zo'n eigenwijs volk als Israël, bleek dat God echt een herdershart had. Dat God het uithield, gemeente, met zo'n volk, dat lag niet aan de schapen, maar het lag enkel aan de herder. God is dus de herder in de geschiedenis van het volk van Israël. Dat is één. Maar het tweede is dat deze herder zich ook bekend maakt in concrete levens van mensen als de herder. En dat deed hij eigenlijk al aan het begin van de geschiedenis. We hebben samen die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 17, gelezen. Ik vind het een van de mooiste gedeelten uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, omdat ze heel mooi samenvat wat het Oude Testament inhoudt. Je zou het Oude Testament kunnen samenvatten als twee bewegingen. De ene beweging is deze. Als schapen ons afkeren van de herder. En de andere beweging is de herder die zich toch over de schapen ontfermt. Het hele Oude Testament kun je daarmee samenvatten. Volk keert zich van God af. God wendt zich naar het volk toe. Kijk maar in het paradijs. Wat gebeurt er als Adam en Eva besluiten om zich van God los te maken. Dus eigenlijk onder het herderlijk toezicht vandaan lopen. Wat doet God dan? God ontfermt zich. Met dat hij het oordeel uitspreekt over de dwaasheid van Adam en Eva, is hij een en al ontferming. God begeeft zich op weg als een herder om Adam, het verloren schaap, en Eva, dat verloren schaap, te zoeken. God is een herder. En wat voor een gemeente. Heb je deze herder als jouw herder?
Welke herder? Deze herder. Die herder wil zijn, niet omdat jij graag een schaap wil zijn, maar die herder is. Van binnenuit.
Hij blijft trouw, gemeente. Dat blijkt wel. Als Adam en Eva de band doorsnijden en God het volste recht heeft om te zeggen, dan zoek je het zelf maar uit. Beweegt hij zich naar God toe. Naar Adam toe. Dat is de herder. Die zich in de geschiedenis bekend maakt, is dus dezelfde die zich in concrete levens van mensen bekend maakt. Je ziet dat heel mooi. Je ziet dat heel mooi in het leven van Jacob. U zegt, het gaat over David vanavond. Dat is waar, dat komt straks wel. Maar ik wilde het toch even noemen. Jacob. Dat wist ik niet, misschien u ook niet. Maar aan het eind van Jacobs leven blikt hij terug. En weet je wat hij dan zegt? Staat in uw Bijbeltje, Genesis 48, vers 15 en 16. Jacob belijdt dat God over hem geherderd heeft, zijn leven lang. Als u de Statenvertaling leest, dan staat daar gevoed heeft. De Herziende Statenvertaling heeft het mooier en beter vertaald. De God die als herder geleid heeft. In het Hebreeuws staat daar een woord wat verbonden is met herder. God herderde over Jacob. Nou, en dan moet je maar eens even denken aan hoe dat leven van Jacob eruit heeft gezien. Wij weten daar het een en ander van, hè? Hoe koppig, hoe eigenwijs, hoe eigenzinnig Jacob aan de gang gegaan is. Wat voor streken die hij uitgehaald heeft. Wat voor omzwervingen hij niet gehad heeft. Die Jacob belijdt aan het eind. Het wonder van mijn leven, het geheim van mijn leven is dat God over mij herderde. Mijn leven lang. Nou, als je dat bedenkt, gemeente, dan ga je anders Psalm 146 zingen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God de herder. Ter hulp heeft. Ja, dat is allemaal mooi en aardig, dominee, maar dat gaat over Jacob en dat gaat over David. Doet hij dat dan? Is God dan een herder ook voor mij? Jazeker. Jazeker. God moet geen herder worden, hij is het al. Hij is het al. Het is wel de vraag of u een schaap bent van hem. Maar als het over God gaat, gemeente, geen twijfel over mogelijk. Hij is de herder. Zeker. Zeker. Hebt u een herder nodig? Hebt u een herder nodig? Volgens Jezus wel. Weet je waarom? Omdat een schaap zonder herder verloren is. God is ons niet kwijtgeraakt, gemeente, zoals wij iets kwijt kunnen raken. He, stel je bent wat kwijt in je huis en je gaat op zoek en je hoopt dat je het vindt en je vindt het. Nou, opluchting. Gelukkig. God is ons niet kwijt, maar wij hebben ons onder zijn hoede vandaan begeven. U hebt die verschrikkelijke berichten ook wel gelezen, hè? In de krant en gehoord en gevolgd misschien wel. Die twee meisjes, Bunschoten, Hoevelaken. Hoe begon het? Vermissing. Vreselijk. Je dochter zal maar vermist worden. Moet je indenken wat er door je heen gaat als je dochter niet meer thuis komt. Vreselijk. Maar ja, zolang ze vermist was, was er nog teken van hoop. Want ja, stel, ze is de weg kwijtgeraakt. Ze is verdwaald. Of, nou ja, vul maar in. Maar het bleek al heel snel. Ze was niet alleen vermist. Uiteindelijk gedood. Vreselijk. Ziet u, gemeente, er zit wel een verschil tussen het woordje vermist zijn en verloren zijn. En dat is nou net de kern waar het over gaat.
Wij zijn eigenlijk blind voor de werkelijkheid dat het zonder herder niet goed komt. We rooien het zelf wel. Herder heb ik niet nodig. God, hoezo?
Ik ben mijn eigen herder. Want ja, als je God niet tot herder hebt, dan herder je jezelf. Dan wijd je jezelf. En dat lijkt allemaal goed te gaan, hè? En het lijkt ook nog allemaal mooi en aardig te zijn. Denk eens aan Psalm 73. Asaf, die raakt daar helemaal van in de war. Asaf is een schaap van de goede herder. Hij kijkt om zich heen en hij zegt, er zijn tal van mensen die zonder God leven. Hun kracht is fris. Het gaat ze voor de wind. Ze maken opgang. En ze hebben geen God. En mijn bestraffing is er iedere morgen. Je hebt helemaal geen herder nodig, zeggen de mensen dan. Maar kijk, waar heb je God nou voor nodig? Als je het ook zelf kunt doen. En lieve gemeente, als dat de werkelijkheid is waarin je leeft, dit is echt schone schijn hoor. Het is echt schone schijn als je jezelf wijdt. En dus niet zegt, de Heere is mijn herder, maar ik ben mijzelf tot herder. Dan ben je wat Jezus zegt, een schaap wat verloren is, wat ten dode opgeschreven is, overgeleverd aan de machten van de boze. In de tijd van Luther was er een rijmpje, en dat geldt voor alle schapen die geen herder hebben. Ik leef en ik weet niet hoe lang. Ik sterf en ik weet niet wanneer. Ik ben op reis en ik weet niet waarheen. Troosteloos, hè? Ja, maar zo ziet het leven eruit. Zonder herder. Zonder helper. Ja, dat heb ik geleerd, zegt iemand. Ik heb dat inleren zien. Nou, dat is echt een zegen. Dat je die herder nodig hebt gekregen. Maar als je dat nou niet hebt gezien, hè, en tot op vandaag niet ziet dat je deze herder nodig hebt. Hoe kom je er dan toe om toch te zeggen, de Heere is mijn herder? Spurgeon had daar een heel mooi antwoord op. Die zegt in een van zijn preken, je kunt niet weten dat God je herder is, als je niet beseft dat je de aard van een schaap hebt. Je kunt niet weten dat God je herder is, tenzij je beseft dat je de aard van een schaap hebt. Dat je het eigenzinnige, het dwaze, het kenmerkende van een schaap hebt. Het lijkt wel een beetje op wat Calvijn in zijn institutie heeft geschreven, dat kennis van God en kennis van jezelf samen opgaan. Daar zorgt God voor als hij je bewerkt door zijn Heilige Geest, dat je kennis van jezelf krijgt en kennis van God. Ja, dat maakt ook dat David niet zegt, ik ben een schaap van de herder. Maar dat maakt, gemeente, dat David zegt, de Heere is mijn herder. Hij is mijn herder. En ik ben daarom een schaap van hem. Kijk, dat is denk ik kenmerkend voor de Bijbelse geloofsbeleving. Er is heel veel verschillende beleving van het herder zijn, van het schaap zijn van deze herder. Gekleurd door van alles en nog wat. Maar wat nou kenmerkend is voor de Bijbelse geloofsbeleving, welke kerk je ook deel van uitmaakt, is dit. De verwondering. De verwondering. Ik zou haast willen vragen vanavond aan u. Is dat ook zo bij u? Verwondering? Weergaloze verwondering. Wat een wonder. De herder zocht mij terwijl ik hem niet zocht. De herder kwam mij tegen terwijl ik wegliep. Nog een keer die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 17. God die gaat niet naar Adam toe als Adam bezig is om tot God te gaan. God wendt zich tot Adam, terwijl Adam al bevend voor hem wegvlucht. Maar gemeente, dan krijg je hoop. Dan krijg je ook hoop voor mensen die tot op vandaag eigenlijk helemaal niets van de herder willen weten. Want blijkbaar is het zo dat je je niet als schaap van de herder in een bepaalde positie moet gaan brengen voordat de herder naar je omkijkt. Je mag zijn wie je bent en de herder zorgt ervoor dat je niet blijft wie je was. Zo is de herder, gemeente. Deze psalm, psalm 23, overbekende psalm, is een heel persoonlijk getuigenis van iemand. Maar het zou echt te kort door de bocht zijn om vanavond te zeggen, het is alleen maar de ervaring van David. Ik ga nou een zinnetje zeggen, wat u misschien niet meteen begrijpt, maar ik zal het uitleggen. De psalmen, dat zijn ervaringen in het kader van Gods openbaring. Die 150 psalmen zijn ervaringen van mensen in het kader, in het grotere kader van Gods openbaring. Wat bedoel ik daarmee? De psalmen die je leest, die laten iets van de ervaring van het hart van de gelovige zien. Het kan mooi, heel hoog zijn, het kan ook heel diep gaan. Daarom zijn die psalmen zo'n medicijnkamer voor veel mensen. Apotheek. Maar het zijn niet alleen ervaringen. God openbaart zich, God laat zich kennen door die ervaringen heen. Ja, eigenlijk werkt het ook zo, hè, als je wel eens iemand ontmoet en iemand vertelt hoe goed de Heere voor hem is. Ja, dan vertelt zo iemand zijn heel persoonlijke ervaring. Ik kom het ook wel tegen in het pastoraat. Het is heerlijk als je echt kunt luisteren. Als je de woorden niet uit de mens hoeft te halen, maar alleen maar hoeft te luisteren. Als iemand vertelt hoe de Heere hem leidt, hoe de Heere in het ziekenhuis nabij was, goed voor hem was. Ja, dat is iets heel persoonlijks. Maar daardoorheen hoor je wie God is. Nou, dat is met de psalmen net zo. Het zijn ervaringen, maar God openbaart zich door die ervaringen heen. Hij maakt zich dus vanavond bekend als de herder. Waar haalt hij zijn schapen vandaan? Overal. Overal vandaan. Hoe doet hij dat? Dat doet hij helemaal zelf. Psalm 23 mogen we verbinden met Johannes 10. En in Johannes 10 staat, ik ben de goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Wat doet de Heer Jezus? De herder bij uitstek. Hij gaat niet wachten tot er eens een schaap terugkomt. Hij gaat erop uit om te zoeken. En iedere preek is een zoekactie van de goede herder. Iedere preek is een zoekactie van de goede herder. Of, kan ook, als je gevonden bent door hem, een correctie, aansporing, aanscherping. Maar de herder is iedere zondag bezig om zijn schapen verder te leiden. Het is eigenlijk de schaapskooi, zou je kunnen zeggen, de kerk. De schaapskooi waar de herder als een schapen inspecteert, onder handen neemt. En dan gaat de een met dat woord naar huis en de ander met dat woord. Het gaat altijd weer op Jezus aan, gemeente. De Heere is mijn herder. Ja, David zegt het voordat Jezus gekomen is. Maar als wij de Bijbel verder lezen en die rode draad die vanaf Genesis 3 vers 15 wordt afgewikkeld, de moederbelofte. Als we die rode draad volgen, weet je waar we dan uitkomen? Bij Micha 5. Daar staat dat er iemand zal komen die het volk van Israël zal weiden. En niet alleen het volk van Israël, dat ook en dat allereerst. Maar zelfs de wereld. Al zo lief had God de schapen op deze wereld, dat hij zijn zoon als herder zond, die als een lam naar de slachtbank werd geleid. Gemeente, en dan zijn we denk ik bij de kern. Wat maakt deze belijdenis nu zo kostbaar? De Heer is mijn herder. Dat er één is die voor jou betaald heeft. Dat de herder het is geweest die de plek van jou innam. naar de slachtbank geleid is. Hij in mijn plaats. Want hoe bestaat het dat de herder mij kon vinden, opzoeken, op zijn schouders legde en weer naar de stal bracht? Dat kon alleen maar omdat hij zijn bloed vergoot. Petrus zal laten zeggen, dat is iemand die heel veel ervaring heeft in het omgaan met de herder. Petrus zal laten zeggen, u bent duur gekocht. U was een dwalend schaap, maar nu bent u duur gekocht. Door het bloed van de Heer Jezus Christus, het bloed van het lam. Gemeente, hoort u de uitnodiging? Ik weet dat er mensen zitten vanavond. En die zitten er ook al langer dan vandaag. Die zeggen ja maar. Ja maar. Weet je wat Calvijn aantekent bij deze psalm? Hij zegt, het zou wel heel bijzonder zijn als u in deze woorden geen uitnodiging hoort om u aan hem toe te vertrouwen. Het zou wel heel bijzonder zijn als u in deze uitnodiging, in deze tekst geen uitnodiging hoort om uzelf aan hem toe te vertrouwen. Wij benaderen het vaak van de andere kant. We zeggen, het is een wonder dat. Ja, dit is heel reformatorisch hoor. Je moet van goede huizen komen om in deze woorden geen uitnodiging te horen. De Heere is mijn herder. Nog een keer, het is niet alleen maar de ervaring van David. God openbaart zich. Ik ben de herder. Vertrouw je aan me toe. Hoe moet dat dan? Rick Jane, die heeft niet alleen gepreekt, maar ook gedichten geschreven. En een van zijn meest ontroerende gedichten is het gedicht voor een kind. Misschien kent u het wel. Als u nou niet weet hoe dat moet en hoe dat gaat, schaap worden van de herder, mag u dit gebed bidden. Goede herder, wil mij zoeken, zondig lam, verdwaald en dom, draag mij op uw sterke schouder, tot ik in uw hemel kom. Eenvoudig, hè? En zo eenvoudig is het. Schaap zijn van de goede herder. Je hoeft je niet in allerlei bochten te wringen om een schaap van hem te worden. Dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij gedaan. Tot in de dood heeft hij zich vernederd. Hij heeft zijn leven gegeven voor jou. Die zegt, ach, het zal mijn tijd wel duren. Duur gekocht, de Heere is mijn herder. Leven onder Gods hoede, gemeente. Als deze herder je herder is, dan is het tweede ook waar. Mij zal niets ontbreken. Leven van Gods overvloed. Mij zal niets ontbreken, zegt iemand. Dominee, weet u waar ik dan aan denk? Nou, aan het welvaartsevangelie. Mij zal niets ontbreken. Dat lees ik ook in boekjes. Hoor ik in preken van predikers die zeggen dat het geloof je succesvol maakt. Dat het geloof je zonder zorgen laat zijn. Dat het geloof je psychische problemen oplost als sneeuw voor de zon. Mij zal, ja, staat er toch, zeggen ze dan. Mij zal niets ontbreken. Materieel gaat het dan ook goed. De zegen die je opmerkt in je leven kun je rechtstreeks verbinden aan de zegen van God. Mij zal niets ontbreken. Nou gemeente, je kunt alles hebben en toch het ene nodige missen. Denk aan de rijke jongeling. Dit soort gedachten ontstaat als wij het tweede deel losmaken van het eerste deel. Mij zal niets ontbreken. Dat kan alleen maar gezegd worden als het eerste ook voor je waar is. De Heere is mijn herder. En nu voeg ik een woordje toe. Daarom zal mij niets ontbreken. De Heere is mijn herder en daarom dus ontbreekt mij niets. Dus de reden ligt in het feit dat de Heere mijn herder is. Ja, wat betekent dat dan, hè? Mij ontbreekt niets. Wat komt er boven bij u als u daaraan denkt? Mij ontbreekt niets. Nadat ik alles heb wat ik wens. Mij ontbreekt niets. Het zou mooi zijn, hè? Dominee, er is niets te wensen over. Het gaat goed. Ja, dat zijn altijd van die antwoorden waar wel het onder zit. Want natuurlijk, er is altijd wel wat te wensen. Toch? Psychologisch schijnt het ook zo te zijn. Mensen die, nou ja, die zeg maar alles hebben, die hebben toch niet genoeg. Altijd verlangen naar meer, naar groter, naar luxer. Mij ontbreekt niets. Wat betekent dat? Nou ja, ik denk nog maar even aan de herder. Wat doet een herder bij de schapen? Hij vertroetelt ze. Ja. Zeker. Maar niet altijd. Zoals ouders dat, denk ik, hoop ik, ook niet doen. Waarom doe je dat niet? Waarom vertroetel je je kinderen niet altijd? Ze vragen, pa, mag ik dat hebben? Mama, ik wil dat hebben. Want dat heb ik nog niet. Het is heel goed om af en toe een keer nee te zeggen. In de eerste plaats omdat je je kinderen niet wil verwennen. En niet verwend wilt laten zijn, maar ook omdat ze om moeten gaan met nee. Omdat, als het goed is, ouders wijzer zijn dan kinderen. En pedagogisch inzicht hebben in het feit dat een nee ze meer kan brengen, meer kan opleveren dan altijd een ja. Dat is niet altijd leuk voor de kinderen, hoop gemoppen, geprotesteer. Maar je hoopt dat ze na verloop van tijd met terugblikken zeggen, is toch goed geweest. Dus, die optie kunnen we vanavond afvinken. Mij ontbreekt niets, betekent niet, je krijgt alles wat je wilt. Zo werkt het niet bij God, zo werkt het niet in het geloof, zo werkt het niet in het leven met de Heere. Je krijgt alles wat je wilt. Kijk maar naar het leven van David zelf. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken, dat zegt iemand die privé het nodige heeft ondervonden. He, als jongen al te midden van zijn broers. En later ook in de privésfeer. Wat heeft hij niet meegemaakt? Vaak ook door eigen schuld. Maar wat heeft hij als koning ook niet meegemaakt in zijn publieke leven? Wat een omzwerving heeft David niet gehad. En dat waren ook omzwervingen die de Heere bewust liet gebeuren in zijn leven. Omzwervingen, dominee. Dan denk ik aan mijn eigen leven. Ja, dat kan. Dat kan heel goed. Omzwervingen. Thomas Boster noemde dat de krommingen in het levenslot. Dat zijn van die bochten in je leven die je toen je trouwde niet zag, maar die wel kwamen. Krommingen. Het ging ineens heel anders. Tegen jezelf in. Je verlangde dat. En dat gebeurde niet, maar het werd wat anders. Nou, dan zit je hier te luisteren. Terwijl je er misschien doorheen zit, er luistert iemand mee, wiens lichaam gesloopt is door de ziekte. Of werkloos. Of het zit niet mee. Relationeel niveau. Grote problemen. Als ik eerlijk ben, dominee, dan zeg ik vanavond, ik heb gebrek aan zoveel. Mij ontbreekt niets, hoort u mij niet zeggen. Ik heb gebrek, ik mis veel. Zeker als ik mij vergelijk met andere mensen. Dan heb ik niet wat zij hebben. En ik heb juist wel wat zij niet hebben. Ik mis. Vul maar in. Wat is er van je afgescheurd? Wat is er van je weggenomen? Wat heb je niet dat je wel graag zou willen? Toch blijft het staan, hoor, vanavond. Toch blijft het staan.
Mij zal niets ontbreken, maar ik herhaal wat ik gezegd heb. Alleen als het eerste ook waar is. En van daaruit is het tweede tegelijk waar. Als de Heere je herder is, ontbreekt je daarom niets. Ik zal een andere psalm erbij betrekken om het nog wat duidelijker te maken, hopelijk. We gaan hem straks zingen. Psalm 84. In Psalm 84 staat niet dat God niets zal onthouden aan degenen die in oprechtheid voor hem leven. Er staat wel wat anders. God zal het goede aan jou niet onthouden als je in oprechtheid voor hem leeft. Wat is het goede? Ja, dat weet hij. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Dat weet hij beter dan ik en u. Dat staat er. Hij zal het goede niet onthouden. Dat ik daar soms een andere opvatting bij heb, een ander beeld bij heb, zal waar zijn. Maar wat heeft de herder al niet verhoed? Door de verhoring van je gebed op een andere manier te laten plaatsvinden dan je dacht. Dat kan ook verhoring zijn, hè? Dat je bidt om iets en je krijgt iets anders. Voorbereiding dacht ik aan John Newton. Hij heeft ook gedichten geschreven. Een van die gedichten is vertaald door Arie Maasland. John Newton had ook een verlangen. Nou, je zou zeggen, een mooie verlangen als hij had, is niet denkbaar. Ik vroeg God om meer toegewijd te zijn. Dat is zijn verlangen. Ik wilde liefde, zuiverheid, trouw, heilig vuur in het gebed. Straks komt, dacht ik, de dag dat ik triomfeer. Dan krijgt het vlees de laatste slag en is de oude mens bekeerd. Maar hij heeft nader mij onthuld hoezeer mijn hart verdorven is. Want meer dan ooit werd ik vervuld met zonde, twijfel, duisternis. Het leek of God met eigen hand mij tegenwerkte. Botweg schoof hij mijn verlangens aan de kant. Ik viel verstrikt in ongeloof. God, riep ik, dat u dit kunt doen. U duwt me van het smalle pad. Wat klaag je? Was zijn antwoord toen. Ik geef alleen waarom je bad. Strijd is een zegen. En geen straf. Ellendekennis maakt je vrij. Het breekt je zelfvertrouwen af. Zodat je leven leert uit mij. Mij ontbreekt niets. Omdat hij als de herder de weg al uitgestippeld heeft. En mij er alleen maar heen leidt, stuurt, duwt. Mij ontbreekt niets. Dat is nu al zo hoor, gemeente. Het is niet alleen toekomstmuziek. Gaat hier niet over de eeuwigheid alleen. Het gaat over het hier en nu. Mij ontbreekt niets. Weet je wat er gebeurt in het leven van een mens als je de Heer Jezus Christus leert kennen? Misschien hebben jullie wel eens gehoord van middelpunt vliedende krachten en middelpunt zoekende krachten. Nou, daar zou je een heel college over kunnen geven. Dat gaan we niet doen. Maar wat zijn nou middelpunt vliedende krachten? Dat zijn krachten die vanuit het middelpunt alle kanten opgaan. Overal naartoe. Vanuit het middelpunt, links, rechts. Het leven zonder de Heer Jezus ziet er zo uit. Je leven gaat alle kanten op. Daar naartoe, daar naartoe, daar naartoe, daar naartoe. Je zoekt het overal. En je vindt het nergens. Rusteloos. Onrustig is je hart. Dan ben je daarmee bezig, dan ben je daarmee bezig. Dan probeer je dit, dan probeer je dat. Weet je wat er gebeurt als de Heilige Geest je overtuigt van wie je bent. En laat zien wat je mist als je geen schaap bent van de herder. Dan gaat de Heilige Geest al die middelpuntvliedende krachten temperen. En er komt een middelpunt zoekende kracht. Niet meer jij bent het centrum van waaruit alle leven komt. Maar hij is het centrum waar alle beweging naartoe gaat. Nou, ik hoop dat u dit volgt, dit voorbeeld, en dat u dit ook herkent in uw eigen leven. Dat u zegt, ja, dat herken ik. Het is niet meer dat die middelpunt vliedende krachten, dat die er niet meer zijn. Dat ze ineens weg zijn, dat het alleen nog maar gaat om Christus, was het maar zo. Maar toch zorgt de Heilige Geest ervoor, want die is het, dat waar hij begint, het ook volhoudt, om steeds weer te eindigen in de Heere Jezus. En om dat te bewerken, zou het best kunnen dat God enkele verlangens die ik had en u had, niet heeft vervuld, zodat u tevreden leerde zijn met hem. Het was Paulus. Ik heb geleerd, leer niet op een achternamiddag. Ik heb geleerd door veel strijd heen. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn, tevreden te zijn met wat ik heb, met wie ik ben. En het is echt waar, zelfs in de grootste overvloed ben je nog leeg en hongerig. Als je God niet tot een herder hebt. De grootste overvloed maakt je leven niet meer geslaagd. Dat blijkt ook wel, want waar is zekerheid in deze wereld te vinden? Al praat je met een CEO, al praat je met deze en gene die de schaapjes op het droge heeft. Buiten Jezus Christus is geen echte zekerheid. Is dat gat van mijn ziel nog even leeg als het was? We gaan straks psalm 4 zingen. Dat is de psalm waarin de dichter zingt dat hij meer vreugde heeft in zijn hart dan degene die bij luxe en weelde leven. Meer vreugde dan alles wat je hier te pakken kunt krijgen. En je kunt wat te pakken krijgen, of niet? Maar ja, het is allemaal tijdelijk. Het houdt een keertje op. En ga nou niet denken dat je het mee kunt nemen. Je neemt het niet mee. Mij ontbreekt alles als je de Heere niet tot je herder hebt. Mij ontbreekt niets als hij je herder is. Hoe komt dat? Ja, omdat God die overvloeiende fontein is van alle goed. Dat is ook een uitspraak uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, ook een hele diepe. God is de fontein van alle goed. Alles wat je nodig hebt is in hem te vinden. Mij ontbreekt niets. Gemeente, God viel vanavond met de deur in huis door zichzelf als de herder in uw leven bekend te maken. Waarom? Opdat degenen die alles in hem hebben, het vanavond zullen weten. Het gaat goed. Het gaat echt goed. De Heere is je herder. Je ontbreekt helemaal niets. En opdat degenen die hem niet als herder hebben, hem vanavond als herder gaan belijden. Want wat een verschil. Jacob, op een zeker moment in zijn leven, zei Esau tegen hem, man, wat maakt mij die eerstgeboortezegen toch uit? Die mag je van mij hebben. Als je mij een kopje soep geeft, krijg je van mij die eerstgeboortezegen. Ik heb liever wat in mijn vingers, dan een zegen waar je toch niks aan hebt. Ik heb veel, Jacob. Kan mij het schelen? Weet je wat Jacob zei? Esau, jij hebt veel. Ik heb alles. Ik heb alles. Waarom? De God die mij verloste van mijn zonde is de God die over mij herderde. Mijn leven lang. Gemeente, je kunt veel hebben en alles missen. Je kunt veel missen en alles hebben. Amen. Laten we samen zingen Psalm 4, het vierde vers. Psalm 4, vers 4 als antwoord op de preek. Laten we samen danken. Trouwe Heere, u zegt in de Bijbel dat degenen die uw naam kennen op u zullen vertrouwen. En als die schapen vanavond de stem van de goede herder gehoord hebben, laat dan het vertrouwen op u zijn. Hoe ons leven er op dit moment ook uitziet en hoe het er ook bij ligt. U belooft het zelfs. Het is niet alleen een oproep, het is een belofte. Zij die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Daar zorgt u zelf voor. Dat de schapen terugkeren. Dat het goede werk wat u begonnen bent, het herderen, dat u dat ook afmaakt. Wat een rijkdom, wat een weelde, wat een genot, wat een overvloed in u, Heer Jezus Christus, als schaap van die goede herder in uw nabijheid te verkeren. Daar kan geen wereld tegenop, geen geld, geen materie. Niets houden we vast. Maar dit is waar, u houdt al de zijnen vast, als zij alles los moeten laten. En daarom kon Jacob het zeggen, ik heb alles in hem. Christus is mij van God geworden, tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiliging en tot een volkomen verlossing. Gelooft zij u, herder van de schapen. En we bidden dat de belofte dat er schapen zijn die nog niet van de stal zijn dat u ze zult toebrengen, dat u dat ook in Abbenbroek zult doen. Als u zo'n goede herder bent, mogen we ook hoop hebben en hoop houden dat u hiermee doorgaat in ons dorp en op dit eiland, overal vandaan. Laten zo er ook vanavond mensen geweest zijn, hier of meeluisterend, die de stem, de lokstem, de roepstem van de herder gehoord hebben, zich daarom aan u toevertrouwen. Zegen uw woord, ga met ons mee de week in, laat het woord ook de week mee in mogen gaan. Bewaar ons voor struikelen. Ach, heren, we zijn zo zwak in onszelf, dat we morgen alles weer kwijt kunnen zijn. Maar u bent ons niet kwijt. U zorgt ervoor dat u ons dat ook aan de weet brengt. Daarom bidden we om discipline, om uw woord te onderzoeken, om in gebed tot u te gaan, omdat dat de middelen zijn waardoor u zich onderhoudt met de schapen en waardoor wij met die herder kunnen spreken. Zegen ons zo, heren. Breng ons veilig thuis. Heb dank voor uw woord en hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen samen tot slot uit Psalm 84, niet het vierde vers, maar het zesde vers. Psalm 84, vers 6. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Psalm 84, vers 6. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.